Op plekken met een nieuwe directeur. En die directeur die heeft als speerpunt met name die discrepantie die daar nu zit. En of dat nu bij mensen onderaan, laat ik zeggen, in het loongebouw zit of mensen die hoger in het loongebouw zitten, dan zal daar ook werk voor binnengehaald moeten worden. CQ zullen die mensen gedetacheerd moeten gaan worden. Op een plek waar ze in ieder geval, laat ik zeggen, waar de organisatie weer zozelf het maatwerk kan bieden om de mensen op een plek te krijgen waar ze thuis horen.
Ja, maar de vraag blijft openstaan inderdaad dat het nog geen garantie biedt, hè? En dat is zeker omdat het een armoedegebied is.
Kijk, als u garanties wil, dan stel ik voor dat we een verzekering afsluiten. Want
nee, maar dat kan je dus niet.
Nee, dat is bijna niet te geven. Hè?
Nee.
Kijk, ik moet wel uit de markt moet ik wel werk kunnen halen dat past bij een persoon. En als dat bij 1 of 2 of 5 personen niet lukt, omdat ze een dermate, specialistische aanpassing nodig hebben, ja, dan moet je wel kijken tot hoe ver je kunt komen. En maatwerk is natuurlijk altijd de oplossing, maar ik denk niet in 100%. En dat kan best eens een keer bij 1 persoon misgaan.
Misschien mag ik nog even aanvullen dat het inderdaad zo is dat er altijd passend werk gevonden moet worden bij de capaciteit van de mensen. Dat het niet in alle gevallen inderdaad 1-op-1 lukt. Dat is een kwestie van, ja, zeg maar, wat is er mogelijk op de markt, hè, qua werk? Dat is 1. Maar er zijn ook naast die groep, zeg maar, waar het voor geldt, is er nu eenmaal ook de situatie dat de mensen op een bepaald niveau beloond worden en inmiddels in de afgelopen jaren verder achteruit zijn gegaan qua hun beperkingen. En dat we daar dus vooral transparant via het IDU-proces moeten aantonen op welk niveau die mensen kunnen presteren, om het zo maar te zeggen. Of daar al dan niet een ontwikkeling nog in mogelijk zou zijn. En ik denk dat dat de winst moet zijn ook van het IDU-proces, dat je transparant wordt in wat je doet, waarom je doet, wat je met de doelgroep kunt. En dat je daar ook vooral een voorspellende waarde aan kunt koppelen, zodat je ook het passende werk beter erbij kan zoeken. En die discussie, heel toevallig vanmorgen, heb ik die met de nieuwe algemeen directeur van WZL gevoerd. En hij zit daar ook zo in. En dat is een van de speerpunten waar hij mee aan de gang gaat.
Nee, nou, dat is inderdaad duidelijk. Dat de nieuwe directeur van Kronenburg zich daar meer op toelegt. Ik heb nog 2 vragen. Welke werkzaamheden laat de gemeente Brunssum uitvoeren door WZL op basis van het bonus-malus systeem? En hoe is dat met dit systeem? Hoe is dat eigenlijk in principe opgebouwd? Dus A, de werkzaamheden die
Ja, dat is natuurlijk dat is een mooie vraag. Maar ik ga u echt niet vermoeien met al die Excel-velden die erachter zitten.
Ja.
De berekeningen die daarin zitten. Ik bedoel, het is opgebouwd. Laat ik het heel bazaal zeggen. Het is een ingevoerd, getrapt ingevoerd. Want je kunt dat niet in één keer invoeren. Vorig jaar was 25%, dit jaar 50%. En zo gaan we naar 100%. En eigenlijk moet je het zo zien dat alles wat jij extra inhuurt vanuit WZL, aan mensen, detacheringen of werk, verbetert jouw positie over 2 jaar voor 100%, dat je dus aan de achterkant minder betaalt.
Ja, ja.
Dus laat ik zeggen, die €715.000... Als ik nu zeg, ik ga in 2017 €100.000 meer aan de voorkant inhuren, want ik wil mijn groen beter gedaan hebben. En ik huur laat voor €100.000 gedetacheerde naar ons toe komen in WZL.
Ja.
Betaal ik aan de achterkant €100.000 minder en dan betaal ik daar nog €615.000.
Ja.
Zo is het ongeveer op. Heel kort door de bocht, want er zit natuurlijk wel iets meer achter als het zo eventjes hier oprakelen. Maar dat is een berekening, dat laat ik liever aan de calculisten onder ons over, daar dan krijg je zo'n idee van zo'n landelijke verdeelmodellen, hoe die opgebouwd zijn. Want daar, ja, je moet dat natuurlijk wel precies en secuur doen om niemand tekort te doen qua andere gemeenten en wat er gebeurt. Misschien Robert nog een toevoeging geven?
Ja, simpel gesteld, het wordt in ieder geval getoetst door de accountant met de jaarrekening. Dus in die zin zouden we daar geen gaten in mogen zitten. Er zit nog wel het lastige met dit model is dat er op basis van verschillende besluiten uit het verleden verschillende principes hier en daar gehanteerd worden voor het totale verdeelmodel. Het is heel ingewikkeld om dat uit te leggen. We hebben het ook met de groendiscussie gezien van wat betekent dit nu voor effect met de bonus-malus. En hebben de geleerde financieel ambtenaren en onze Theo Breukers, business controller bij het groen, hebben hun tanden daar heerlijk op stuk kunnen bijten. Dus het is echt heel ingewikkeld om dat in woorden uit te
leggen. Ja, ja. Goed. Nog één vraag, voorzitter. En dan, waarom is in de meerjarenbegroting van Weerzodel geen rekening gehouden met de cao-verhoging en het loon voor de WSW'ers? Dan een vervolgvraag. Wat is het standpunt van dit college? Huh? Ja, 1A en 1B, tweedelige vraag. Nee, en dan heb ik een tweede vraag, Hugo. Dat is, wat is het standpunt van het college binnen de VNG voor, een loon, voor de loonsverhogingen van de cao's op een gegeven moment? Waar het standpunt nog altijd blijft 3%.
Vraag 1. Waarom hebben we dat niet opgenomen? Dat hebben wij als risico in onze begroting staan.
Ja.
En op het moment dat dat risico zich voordoet, ja goed, dan moeten we dat in ieder geval gaan dekken.
Ja.
Volgens mij hebben we daar geen dekking opgenomen. Je moet dat wel in je begroting wegzetten als risico. En hoe denken wij daar als college over? Daar hebben we al een artikel 43 over. Die was van uw partij. Daar hebben we al een antwoord op gegeven. En ik heb het even niet op het netvlies. Nee, dus ik onthoud mij even ook van het antwoord wat daarin staat.
Toen ook al. Dus nu dachten we zijn verder gevorderd dan even standpunt.
Nee, we hebben daar nog niet over gebakkeleid, maar wij zullen in hoeverre dat wij überhaupt als college enig invloed op kunnen uitoefenen, dat enige die dat kan.
Is mijn vraag niet. Ik wil een antwoord van jou weten. Wat is het standpunt van het college van de gemeente Brunsum binnen de VNG omtrent de loonsverhogingen van de cao'ers?
Ja, ik hoor net ambtelijk dat wij dat antwoord hebben gegeven in die beantwoording van artikel 43 vragen. Ik kan ze even niet...
Ja, maar dat is geen antwoord.
Misschien dat de Griffie dat even kan doen, kunnen we ze gewoon even nakijken en dan komen we daar even op terug.
De VNG zegt gewoon, 95% van de gemeentes zeggen op een gegeven moment geen loonsverhoging. Dus met andere woorden, dan is mijn vraag op een gegeven moment, mijn vervolgvraag, wat is het standpunt van de gemeente en het college van de gemeente Brunsum?
Ja, ik wil u dat best zo geven, maar ik wil eerst die artikel 43 brief antwoord even nakijken wat daarin staat. Niet dat ik dan nou... Daar langs afgaan, daar pas ik voor.
Dus ik constateer als voorzitter inderdaad dat we op dit moment een pingpong zijn, omdat er een vraag is gesteld, er is een antwoord op gekomen. U geeft aan, ja, dat antwoord, daar zijn we, dat is eigenlijk naar ons idee geen antwoord. En ik hoor van de wet al dat hij zegt, ja, we willen in ieder geval nog eens goed kijken. Ja. Dus, okay. Dus het heeft geen doel om daarmee verder te gaan, dat wil ik ook eigenlijk duidelijk
maken.
Dan
zullen we de discussie bij.
Ja.
Mag ik heel snel één textuele aanvulling? 6 van 16. Een textueel dat de raad weet wat ze besluit. Ja. Dan heb ik een A en B vraag. A, heel simpel. Wat is de meerwaarde politiek gezien als je zegt, ik heb kennis genomen van... Want ik neem ook kennis van Roddels en ik neem kennis van het Limburgs Dagblad en nog wat blaadjes. Dat is één. En B is, bedoelt u nu door bij B te zeggen, bijlage 5 enzovoort, en dat nazinnetje ervan, en dit betekent het volgende? Of is het, we besluiten die beslispunten vanaf bladzijde 7... En in die bijlage zit nog van alles wat ik nu even niet weet.
Nee. Wat u zegt met B. A is, u neemt kennis van het rapport, IROKU.
Ja, maar wat is dat een meerwaarde?
B, misschien kan ik de zin even afmaken, dan misschien komen we dan samen ergens uit. B, op basis van dat rapport, het advies herstructurering, waarin mevrouw Mulders net heeft aangegeven, er zit een A-versie in elk onderwerp dat aangeeft wat vond IROKU, maar wat vinden wij zelf. En die B-versie daarop, die besluit u. Zoals ook aangegeven in het besluitpunt onder pagina 6 van 16.1b. Nee.
Nee,
staat exact hetzelfde.
Maar even een aanvulling hierop, voorzitter. Het is dus niet zo dat...
We zijn hier nog te praten.
Nee, maar snap ik. Het is niet zo dat we integraal besluiten dat we akkoord gaan met de inhoud van alle nota's. Dat is eigenlijk de vraag die voor ligt.
U gaat bij dit punt akkoord met het advies herstructuring WSW WOZL van 10 november 2014.
Deze.
Ja.
De B-componenten daarin. Daar gaat u mee akkoord. Het A-stuk is wat IROKU vindt. Het B-stuk is zoals wij u voorstellen, zoals wij het zouden aanvliegen. Ja. Daar gaat u mee akkoord. Zo ook verwoord in de presentatie van 6 oktober, waar die 12 of 14 beslispunten... die hier in dit stuk, herstructuring WSW WZL staan, onder B, verwoord in die presentatie.
Ja, daar hebben we toen kennis van genomen, dat klopt. Dus als ik het goed begrijp, het A-gedeelte, daar gaan we dus niet mee akkoord. dan nemen we ter kennisgeving aan. En het B-gedeelte, dat ligt ter accordering, de inhoud ervan. Dus wat u voorstelt. Ja. Ter accordering voor. Ja, is dat juist?
Ter vaststelling door de raad.
Ja, dat bedoel ik. Ter accordering
door even, want we hebben dus het advies herstructurering SW, dat is deze. Die heeft u bij de stukken. Als we dan even als voorbeeld kijken op pagina 11... dan ziet u een kader met daarin een zestal punten. Samenvatting, advies betreffende beschut oud WSW en beschut nieuw in relatie tot de participatiewet. Die zes punten zijn identiek aan de zes punten zoals die genoemd zijn op pagina 7 van het raadsvoorstel. En dat zijn de punten die u dus nu ter accordering voorliggen.
Oké, dat is een heldere toelichting, denk ik.
Kijk,
dat betekent ook dat wij dus nu gewoon verder kunnen.
Ja, voorzitter. En zo kunt u ook de andere punten op pagina 7. Zo kunt u ook de andere beslispunten op pagina 7 herleiden aan het stuk en de beslispunten zoals die in de herstructurering WSW Wezendel staan.
Correct.
Ja, dat snap ik wel, maar het moet voor raadsleden geen puzzel toch worden, hè, voorzitter. Of speurwerk. Ja.
Vandaar dat ik ze ook had opgenomen in de raadsvoorstel.
Goed, mevrouw Gulpen, VVD, die hebben geen vragen meer op dit moment. Mevrouw Koenen namens SP, zijn daar nog vragen?
Ja, misschien heeft de wethouder het al wel 100 keer gezegd, maar ik vraag het toch nog maar even. Het gaat over het financiële stuk. De WUZL, het budget, komt dat nou uit het participatiebudget of uit... Komt dat uit het participatiebudget, is mijn vraag, of uit een ander potje?
U bedoelt de budgetten die WSDL heeft om hun mensen te betalen? Of
de gemeentelijke
bijdrage? Nee, zoals het hier...
Oh, de gemeentelijke bijdrage? Nee, die komt gewoon uit onze reserve.
Komt uit de reserve?
Die komt gewoon uit onze lopende begroting.
Oh, okay.
De reïntegratiebudgetten, die moet u meer zien richting de reïntegratie van mensen uit de bijstand bij ISD Bol. Daar zit een duidelijke knip.
Ja.
Nu ook niet meer bij de participatiewet, maar laat ik het daar even bij.
Ja,
dan schroeven we alles door elkaar.
Ja, misschien even een korte aanvulling. Want de SW-subsidies waren tot en met 2014, kregen we die ook als SW-subsidies. Dat was een separaat bedrag.
Ja.
Met 1 jaar van 2015 zijn die onderdeel van het participatiebudget. En u heeft, zeg maar, dat is een van de beslispunten die was opgenomen het raadsvoorstel van 10 december jongstleden. Want het Rijk zegt eigenlijk... Beste gemeente, u heeft de vrijheid om dat participatiebudget te besteden aan reïntegratie.
Ja.
En het beslispunt op 10 december was om een deel, het Rijk geeft nu voor de komende 3 jaar, hoor, inclusief 2015, nog een soort fictief geoormerkt budget. Dus u heeft de vrijheid om het geld aan reïntegratie te besteden. Maar u heeft dus in 10 december heeft u besloten om dat fictieve budget te oormerken. En er is een deel van voor de reïntegratietrajecten van ISD Bol geoormerkt. En een groot gedeelte voor de subsidies van de SW.
Oké. Okay.
Ik heb de precieze bedragen nu niet bij de hand. Maar...
Ja, u bedoelt in de raad van 9 december, denk ik dan.
Ja, ja. Klopt.
Okay. Maar goed. Ja, dat is duidelijk.
Oké, daarmee is weer een financieel probleem opgelost. De heer Peters, BCD... Geen problemen meer. Kijk naar Lijs Borger. Ja, betreffende dit stuk, ja. Ja, ja.
Ik heb nog één vraag. Dat betreft meer een soort tijdpad. En dan gaat het over het document advies herstructurering. En dan op pagina 13 van 21... En dan gaat het over dat wat in het kader staat, het advies.
Op pagina 13 staat geen kader.
Nee, dat had ik al gezien. Ik denk dat staat zo in zo'n hokje. Maar, het onderste stukje met die streepjes.
En dan zeggen jullie tegen mij dat ik verwarrende dingen breng. Dat is goed.
Ja. En dan gaat het met name om de laatste, ongeveer 2. Daar staat bij, laat de GR Wossel. Nog ongewijzigd, overweeg aanpassing pas na minimaal 2 jaar. En vervolgens staat erbij, bereid wel tijdig een principiële herinrichting van GR Wozel voor. Maar wat gaan ze dan nu doen? Gaat dat nu naast elkaar gewoon? Dus en alvast voorbereiden en dan toch dat dat over 2 jaar pas klaar moet zijn? En dan in die 2 jaar bijvoorbeeld die eerste puntjes allemaal doen, die ervoor staan? Of loopt dat gewoon integraal allemaal in elkaar over, die puntjes?
Nou, je ziet ook in de beslispunten van dat hoofdstuk, dus dat is dan weer op pagina 17. Die vindt u dan ook weer terug. Dat is wel het kader.
Ja.
Dan ziet u dus inderdaad, zeg maar, bij beslispunt 1. En het gaat dan inderdaad om die verloningsstructuur. Dus dat geeft dan invulling aan. Moet heel even de GRWOZL. Dus overweeg aanpassing pas na minimaal 2 jaar.
En dat ze proberen daar in 2017 klaar mee te zijn.
Precies.
Dat stuk, precies. Ja. Dus eigenlijk loopt dat gewoon integraal een beetje door elkaar.
Ja, precies.
Ja. Nee, dan...
Goed, alweer een probleem opgelost.
Mogen we bij hetzelfde stuk blijven voor onze fractie? dus het gaat ook over de adviesherstructurering. Dan pagina 9. Voor bovenaan heb ik wat vraagjes. Er staat de tweede zin dat de gemeente via het participatiebudget een bedrag van 8.500 voor werkaanpassingen ontvangen. Ik vroeg me af, is dat een standaard bedrag wat dan wordt uitgekeerd voor iedere werknemer of alleen indien het nodig is? En zo ja, hoe vaak is het tot nu toe voorgekomen?
Dit is een standaard bedrag dat is als indicatie is afgegeven door het Rijk, die 8.500. Maar zeg maar het budget voor de werkplekaanpassingen, dat zit in het budget, in het participatiebudget. Dus er is niet extra budget beschikbaar, maar het is meer van hey, als u als gemeente, als we als gemeente zijnde vanuit het participatiebudget dus een werkplekaanpassing willen financieren, dan moeten we rekening houden met een indicatief bedrag van 8.500 euro.
Oké. Dan daarna in de volgende zin gaat het over 2 à 2.500 per FTE. Wat precies? 2 à 2.500 euro. Productiewaarde, wordt dat in iets anders gedefinieerd?
Ja, u moet dat zien als het opbrengend vermogen van iemand die in beschut zit. Die zit tussen de 2 à 2.500 euro per jaar. En dan heb je het over het opbrengend vermogen van iemand die beschut binnen werk doet. Versus zijn salaris dat hij heeft, dan kun je ongeveer een vergelijk maken op welk niveau dat hij zit. Dan blijft de discrepantie dan natuurlijk altijd zitten. Dit is eigenlijk wat de capaciteit van de persoon in kwestie is. En als je dat in procenten zou moeten doen, dan kom je relatief laag uit. Waar we ook al eerder over gehad hebben, vandaar dat zo'n persoon ook in beschut zit.
Duidelijk, ja, er stond geen euro bij, dus het was een beetje... Daarnaast staat een tabel over de frictiekosten. En dan staat onder de bron de meerjarenbegroting van de WOZL. Nu vroeg ik me af, is dat die nu is meegevoegd als raadsvoorstel, de bijlagebegroting 2015-2018, want daarin zie ik de bedragen niet terugkomen.
Nee, dat is de vorige meerjarenbegroting, dit is de begrotingswijziging en de originele begroting, daar zijn de cijfers uit.
Okay. En er is niet een verwachting dat die veranderen door de huidige begroting?
Ja, dan moet ik even, want dit zijn cijfers inderdaad uit het IROCO-rapport. Dus dat is zeg maar, dat zijn de aannames die IROCO tijdens de onderzoeksperiode heeft gedaan. En op basis waarvan zij hun onderzoek hebben vastgesteld. Dus dan zou je eigenlijk die hele doorrekening opnieuw moeten maken. Maar ik denk dat de uitkomsten van het onderzoek in die zin daardoor niet doorwijzigen.
Nee, maar goed.
En dan is mijn laatste vraag. Dus zojuist had ik een reactie gekregen van... Vergeet alle namen, excuus. Van de meneer die de controller is. Ik ben heel slecht daarin. En die verwees volgens mij naar die begroting van 2015, 2018. Naar die verwees u in mijn vraag over de bedrijfsvoeringskosten. Klopt dat? Ik kan er niet goed uitkomen waar precies de cijfers vandaan moet halen. Maar dat is dan eigenlijk een bredere vraag voor wat in het raadsvoorstel staat qua de bijdrage van de gemeente Brunssum. Kan ik dat uithalen uit die begroting 2015-2018 of van een andere plek?
Zoals ik het zie, kunt u die cijfers inderdaad uit de begroting van de GR, de eerste begrotingswijziging 2015, halen. En dat heb ik getracht in ieder geval zojuist misschien wel twee keer toe te lichten. In
ja,
de zin
het gaat
van
even om dat ik weet welk document dat dan is. Hebben
dat
we
is de formele eerste begrotingswijziging 2015, werkvoorzieningschap Oostelijk-Zuid-Limburg. Zoals die volgens mij hier ook voor ligt.
En dan pagina 25, bijlage 5.
Dit is die laatste bijlage.
Ja. Ja. En dan ziet u inderdaad de bedrijfsvoeringskosten staan. Mm-hmm. Met daarachter de jaren 2015 tot en met 2018. En dan ziet u dat de bedrijfsvoeringskosten eigenlijk oplopen. En daar is het Brunssumse aandeel binnen de GR van genomen.
Duidelijk.
Het was voor de helderheid, niet de bedrijfsvoeringskosten als zodanig, maar het saldo van de baten en de lasten binnen de prijsvorming.
Oké, ik zie dat de vragen van het CDA ook wat reactie oproepen bij de Partij van de Arbeid.
Nou ja, ik zou er willen willen aanvullen dat bij ons ook enigszins verwarring was. Vandaar dat zojuist mijn collega de vraag heeft gesteld. Er zit dus een paar euro verschil in. Dus die bedragen matchen niet helemaal en zijn daardoor wat lastiger terug te vinden. Bedrijfsvoeringskosten die matchen helemaal. Maar die andere bedragen die in datzelfde tabelletje terugkomen, die komen niet helemaal overeen met wat in die eerste begrotingswijziging staat.
Oké, dat is helder. Mag ik daaruit concluderen dat er verder namens Partij van de Arbeid geen prangende vragen meer zijn? Prima, dan zitten we aan de slotkant.
Ja, een opmerking van mevrouw Meures, die triggerde me toch wel. U zei eigenlijk, er komt iemand aan de poort, die komt bij ISD Bol. Die ISD Bol die gaat initiëren. Dat kan iemand zijn voor beschut werk. En dan kunnen we zelf kiezen waar we die mensen plaatsen. Maar wat is dan de rol van WZL? Is die dan niet overbodig als we toch kunnen kiezen?
Nee, we hebben aangegeven dat wij, en staat ook in het stuk, hè, wij willen in ieder geval wel kijken naar beschut nieuw. Maar niet zozeer als zijnde het stempeltje beschut nieuw, maar we willen maatwerk. Kijk, dat staat volgens mij, want dat was een van de vragen op 6 oktober van deze raad. Van moeten we dat wel willen? Moeten we iemand wel dat stempeltje geven? Of gaan we gewoon kijken naar maatwerk en waar kunnen we de persoon in kwestie als zijnde beschut nieuw? Maar niet met die stempel, omdat die dan meteen weer ingekaderd wordt. En dan wordt het maatwerk weer moeilijk. Hoe kunnen we nou de grootste vrijheid hebben eigenlijk om zo'n persoon te plaatsen?
Maar het wordt wel een WSW'er, of niet?
Nee, er wordt nooit iemand meer een WSW'er. WSW is dicht, deur is sinds 1 januari gesloten. Ja, er is inderdaad iemand die voorheen in zou stromen binnen de WSW beschut, omdat hij een hele lage arbeidsproductiviteit heeft, gelijk de mensen die nu in beschut zitten. Hij zal nooit instromen als WSW'er, maar hij kan wel soortgelijk werk doen bij WZL, maar ook bij anderen. Maar als we dat stempeltje erop gaan plakken, dan maken we het te eng.
Ja. En die andere werkgever krijgt dan de loonkostensubsidie. Zo moet ik het dan zien. Die krijgt ook een rugzakje mee. Ja, oké, dat is duidelijk.
Er was ook een hele specifieke vraag van de bijeenkomst van de raadsleden op 6 oktober. En daarom hebben we dat ook als een beslispunt meegenomen in het stuk zoals het hier staat.
Ja, duidelijk. Dankjewel.
Oké, ik constateer dat er verder geen vragen meer zijn. En dat betekent dat we dit agendapunt gewoon volgens procedure kunnen afsluiten. En dat betekent dat ik jullie moet vragen. A, vinden jullie het stuk rijp genoeg om door te gaan naar de raadsvergadering van 27 januari? Antwoord is ja, want niemand zei nee. En de volgende vraag is dan, wijze mensen hebben dit betiteld als een B-stuk. Is er iemand die twijfelt aan dat oordeel van die wijze mensen? Dat is ook niet het geval. Dan gaat het stuk door naar de raadsvergadering als B-stuk. Jullie allemaal, dankjewel voor jullie bijdrage.